voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en het zingen van psalmen voor deze dienst noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Markus 6, vers 30 tot en met 56. Ik herzeg de schriftlezing, Markus 6, vers 30 tot en met 56. De te zingen psalmen zijn, psalm 25, vers 6. Psalm 107, 13, 14 en 15. Psalm 46, vers 3. Psalm 52, vers 7. De te lezen schriftlezing, Markus 6, vers 30 tot en met 56. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 6. Psalm 107, vers 13, 14 en 15. Psalm 46, vers 3. Psalm 52, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heeren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu ter voortzetting van ons samen zijn zingen, gemeente, van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25. Gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het zesde hoofdstuk vanaf het 30ste tot en met het 56ste vers. Dus de schriftlezing voor vanmiddag kunt u opgetekend vinden in Marcus 6 vanaf vers 30 tot en met het einde. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En de apostelen kwamen weder tezamen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zeide tot hen: komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rusten weinig, want er waren velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen, en de scharen zagen hen heen varen, en velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts, en kwamen hun voor en gingen tezamen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op den dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: deze plaats is woest, en het is nu laat op den dag. Laat hen van u, opdat zij heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken, en broden voor zichzelf mogen kopen. Want zij hebben niet wat zij eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hem: geef gij hen te eten. En zij zeiden tot hem: zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen: hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En zij zaten neder in gedeelten, bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar den hemel, zegende en brak de broden, en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hen zouden voorleggen. En de 2 vissen deelde hij voor allen. En zij zaten allen en zijn verzadigd geworden. En zij namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voorheen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij denzelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op den berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hun voorbij gaan. En zij ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spooksel was, en schreeuwden zeer. Want zij zagen hem allen en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen en zeide tot hen: zijt wel gemoed, ik ben het, vrees niet. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd, want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezareth en havenden aldaar. En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij hem kennende. En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op berkens degenen die kwalijk gesteld waren om te dragen, ter plaatse waar zij hoorden dat hij was. En zo waar hij kwam, in vlekken of steden of dorpen, daar legden zij de kranken op de markten en baden hem dat zij maar den zoon zijns kleeds aanraken mochten. En zovelen als er hem aanraakten, werden gezond.
Gemeente, laten we trachten samen Gods heilige aangezicht te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Het is aan de middaguren van deze dag, heren, dat we voor de tweede maal de gang naar uw bedehuis mochten maken. En dat u ook voor de tweede maal arbeid en koesten wilt leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen. Dat er weer gegraven zal worden rondom de boom van ons leven. En dat er weer mest rondom die boom gelegd zal worden. Ach, heren, we zijn de toonbeelden van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich van zijn weg bekeren en leven. En daartoe laat gij uw woord toch nog prediken, heren. Daartoe mogen we toch nog zijn in het liefelijke heden der genade. En het zal wat zijn, heren, geleefd hebben onder de bediening van uw woord. Tot een hemel toe verhoogd te zijn, zoals eertijds Capernaum, en dan verloren te moeten gaan. Om als een kind des koninkrijks buitengeworpen te worden in de buitenste duisternis, alwaar wening zal zijn en knersing der tanden, dan kunnen we tot de hemel toe verhoogd worden. Maar dan zegt ge het zelf in uw woord, dan zult ge tot in de diepte der hel toe nedergestoten worden. Dan zal zelfs voor Tyrus en Sidon in de dag des oordeels verdraaglijker zijn, heren, dan voor ons als wij de weg hebben geweten en we hebben hem niet bewandeld. Als we wel hoorders van het woord zijn geweest, maar dat we het nimmer hebben gehoord met onze geestelijke oren. Dat we nooit van dood zijn levend gemaakt. Nooit met dat woord werkzaam zijn gemaakt in de binnenkamer des gebeds aan de troon der genade. Ach, heren, om nu een dader van het woord te worden. Om er nu werkzaam mee gemaakt te worden. Wat is dat toch noodzakelijk, heren? Dat u zelf aan de bediening van uw woord ook de bediening van uw geest waart. Zaligmakend, krachtdadig, onwederstandelijk werkend in het hart. Om zo hartvernieuwende genade te verheerlijken. Tot roem en eer van uw grote naam. Want om ons, heren, kunt ge nooit doen. Dan moet u ons voorbij gaan. Maar uw naam wordt er toch door verheerlijkt, Heer, als de zondaren worden toegebracht. En daarom zou u vanmiddag nog voorspoedig willen reden op het woord uwer waarheid, in rechtvaardige zachtmoedigheid. En zou u zelf nog zondaren willen trekken, vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zou u zelf, Heer, nog dode zondaren levend willen maken. Ik wil en zij zullen. Heren, werken toch in het midden van de gemeente. Niet alleen in de harten van ouderen, op middelbare van leeftijd, maar ook in het bijzonder in de harten van onze jonge mensen. De jeugd van de gemeente, de kinderen. Ach, Heren, schenk ze toch een hart. Om u de Heren te dienen, om u de Heren te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. U zegt het zelf in uw woord. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En hier in uw gedenken aan u niet, we denken niet aan u, maar zou u willen geven dat vanmiddag iets anders mag worden, hier door uw genade. Dat we toch goede gedachten van u zouden mogen krijgen, want dat hebben we van nature niet. Dan hebben we toch harde gedachten van u, Heer, en goede gedachten van onszelf. Maar dat u vanmiddag door hartvernieuwende genade zou willen schenken, Heer. Dat we eens goede gedachten van u mogen gaan krijgen. Dat gij goed zijt, Heer. En dat wij zo slecht zijn geworden. Eenmaal zo goed uit uw hand voortgekomen. In het paradijs. Zeer goed. En nu, Heer. O, wat zijn we toch diep gevallen. Het gedichtsel van ons hart is boos van onze jeugd af aan. En we zijn er zo blind voor. Maar zou u vanmiddag de prediking van uw woord willen gebruiken, Heer, als slijk aan uw goddelijke vingers, om blinde zielsogen te openen. Dat we ons grote ongeluk zouden mogen gaan zien, Heer. Dat we van u zijn gescheiden. Dat we u kwijt zijn geraakt door onze diepe val in Adam. Dat we u de rug en de nek hebben toegekeerd om nooit, nooit meer tot uw weder te keren. Dat we menen, Heren, dat we het zonder u en buiten u wel kunnen stellen. U te missen, het allerhoogste en het eeuwig goed. Dat is alles te missen en we zijn er zo blind voor, Heren. Want we gaan toch zo op in de dingen van deze wereld. We zoeken ons vermaak toch zo in deze wereld. Die wereld die lokt en die trekt toch aan alle kanten. En zeker als we jong zijn, maar o, Heren, bederf toch voor de wereld. Door uw liefde uit te storten in het hart. Want waar toch die liefde wordt uitgestort, daar verliest de wereld toch al haar glans, Heer. En dan krijgen we toch een lust en een liefde om u te, de Heer te dienen en te vrezen. Om u te zoeken met ingespannen krachten. Nu het toch het liefelijke heten der genade genaamd wordt. Dan gaan we toch verstaan, Heer, dat de dag als kaf voorbij gaat. En u te missen, dat is alles te missen. En als we sterven zoals we geboren zijn, dan is het eeuwig kwijt. O Heer, bid toch de nood van onze ziel op ons hart. Zou u zo dan nog willen gedenken, Heer, aan diegene in wie leven uw genade kwam te verheerlijken. Ach, Heer, versterk toch nog hetgeen gij hebt gevrocht. U komt toch altijd op uw eigen werk terug. U laat toch nooit varen doen het werk wat uw hand begon. Gij zijt toch ook voor uw gunst genoten. Ook al zijn de dagen der duisternis hier in dit meester der ellende vele. Geen land vanuit dus de duisternis. Zou u het vanmiddag nog eens willen betonen, Heer, dat u licht wilde geven over uw eigen werk. Wat is dat toch maar gedurig noodzakelijk, Heer. Want we zijn zo blind en zo dwaas in hemelse wegen. Wat hebben we toch dat gedurige onderwijs van u nodig, Heer. Wat is toch noodzakelijk, dat onderwijs bij uw woord, Heer. Want uw woord is toch een licht, dat is toch een lamp voor onze voet. O, zou u dat vanmiddag nog willen schijnen. Dat we zo uw woord zouden mogen verklaren. Dat nog weer klank mag vinden in de harten van uw gunstgenoten. Heren, zou u zelf dan willen ontfermen. Gedenk ook aan degene die vanmiddag niet met ons kon opkomen. Degene die oud zijn, degene die ziek zijn, die gebrekkig zijn, die door andere omstandigheden, Heren, hier niet in uw bedehuis aanwezig kunnen zijn. We dragen ze op aan u den Heren. O Heren, zou u ze uw zegen nog willen schenken. U bent toch niet, wat betreft uw zegen aan tijd of aan plaats gebonden. U bent toch aan alle plaatsen van uw goddelijke heerschappij. Betoon dat nog, Heer. Maar zou u ook willen zijn met degene die geen lust had om op te gaan naar uw bedehuis? Ach, Heer, zou u zichzelf nog eens een lust en een liefde in het hart willen schenken? Zou toch een schuld mogen worden, Heer? Want wat krijgen we nog veel wat we niet verdiend hebben. Dat we nog in een land mogen leven, heren, waar uw woord nog verkondigd mag worden. En zeker het is waar. In oude tijden wilt u zo rijk in ons vaderland werken. De plaatsen, de duistere plaatsen in ons land, ze zijn zo vele geworden. Waar vroeger het woord op de kandelaar een helder licht mocht verspreiden, er is nu duisternis gekomen. En die plaatsen die komen er steeds meer, heren. Maar toch, u gaat toch door met uw werk, ook in het midden van ons. Er is nog een overblijfsel. Ook al is zoveel kleiner geworden. Maar heren, zou u het niet geheel weg willen nemen? Zou u nog bemoeienissen met ons willen houden? Dan leert het ons ook verstaan, heren. Hoe groot dat het is. Dat u ook in ons vaderland nog mensen wilt trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat het gebed maar vermenigvuldigd zou mogen worden bij diegenen die waarlijk binnen van de hemel geleerd hebben. Uw koninkrijk komen, Heer. Dat dat ook waar zou mogen worden. U wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Het is toch blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Zou er dan geen blijdschap ook op de aarde zijn bij uw gunstgenoten, Heer. Dat zou toch het hoogste moeten zijn. Dat uw naam de eer mag ontvangen. Omdat er nog worden toegebracht. Nog worden getrokken. Ach, Heere, breid dan uw koninkrijk nog genadiglijk uit. Zou u ons niet geheel willen verlaten. Dat we nog mogen horen, Heere, van uw werk in de harten van zondaren. Van dat ritselen van de werkingen van de Heilige Geest. U gaat toch door met uw kerkvergaderend werk, o koning van de kerk. Ook op deze dag, Heere. Want het getal is toch nog niet vol. Er moeten er toch nog toegebracht worden. Er liggen er toch nog onder het zegel van de uitverkiezing. En u gaat toch door. Net zolang totdat het lichaam van Christus volmaakt is. Levende lidmaten moeten nog worden toegevoegd. Ach, hier zou u dan nog aan willen snijden van Adam. En wie willen leven door een oprecht geloof in Christus. Gewerkt door een Heilige Geest. Heere, gedenk zo dan. Wees ook, heren, met al de arbeid in uw koninkrijk verricht over het ganse rond van deze aarde. Niet alleen in ons vaderland, heren, maar ook op de zendingsvelden. Zou u willen geven dat die blinde heiden die nu van u gescheiden is, ook eenmaal uw heil in Christus zou mogen herkennen. Gedenk ook aan al de arbeid die verricht mag worden onder het volk van Israël. O, stel ook die arbeid nog tot een zegen. Het is het oudste broedervolk, heren. De roeping en de genade geeft de God zijn toe onberouwelijk. U laat dat volk toch niet los, Heer, betonend nog. Dat er nog beloften liggen voor dat volk. Die u op uw tijd en op uw wijze ook zal komen te vervullen. Wat zou het even groot zijn, Heer. Als er ook dagen trokken zouden mogen worden. Komt zijn alle vanuit de duisternis tot uw wonderbaar genade licht. Zou u ook willen zijn met werk van de evangelisatie. O Heer, zou u ook dat werk met uw goddelijke zegen willen bekronen. Het is zo menigmaal, Heer, een ploegen op de rotsen, maar toch, het is als macht dat het ook zou mogen zijn, Heer. Door uw genade als een handje vol koren op de hoogte der bergen, waarvan de vrucht zou ruisen als de Libanon. O Heer, zou u die arbeid dan nog willen bekronen met uw zegen. En laat ook aan diegenen die daarin mogen werkzaam zijn, zien, Heer. Dat al die arbeid niet ijdel zal zijn in u, den Heere. De eeuwigheid zal het openbaren, Heer. En uw naam zal er onvereerd worden. Heere, zou u zo willen zijn met, met uw kerk in ons vaderland. De verscheurdheid, de verdeling, de verwarring is zo groot. Maar breng u bijeen, Heere, wat waarlijk bijeen hoort. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen alleen maar scheuren en verdelen. Maar datgene wat bij elkaar hoort, wat eens geestes is. Ach, hier staat er nog eens over op. Dat de kerkmuren nog eens weg zouden mogen vallen. En dat we zouden mogen bukken en buigen onder uw goddelijk woord, Heer. We hebben het vanmorgen gehoord, net als een koning Hiskia. Het woord der Heren, dat is goed. Dat is recht. Om het nu eens met u eens te worden. Dat onze wil, Heren, er niet meer toe doet. Maar dat onze wil verslonden mag zijn in uw wil. Dat het mag zijn uw wil geschieden. En dan kunnen we elkaar toch alleen vinden, Heer. Alleen als er genade verheerlijkt is in het hart. En anders zal het toch nooit gaan, Heer. En als u brengt op die lage plaats. Als de ootmoed mag zijn, Heer. Als we mogen worden gelijk een kindje. Dan mag de een de ander toch uitnemender achter dan zichzelf. O, zou het ook in ons vaderland nog willen geven. Bij al diegenen aan wie we onszelf toch zo hartelijk verbonden voelen. Ondanks de kerkmuren die er zijn. U kan het alleen maar werken, Heer. Zou u vanmiddag nog in ons midden willen zijn. Als we ook geroepen worden om voor de tweede maal uw woord te verkondigen. We kunnen het met vanmorgen niet doen, Heer. We staan er telkens weer opnieuw voor. En wie is toch tot deze dingen bekwaam om uw woord recht te snijden. En we zullen toch eenmaal ook rekenschap op moeten afleggen, Heer, van ons rentmeesterschap. En dan gaat het toch ook over ons ambtelijk bezig zijn, Heer. Hoe hebben we uw woord verkondigd? Zou u ons de genade willen geven om uw woord recht te verkondigen? Om het rechtvaardige aan te zeggen, Heer, dat het ze wel zal gaan. Maar de goddeloze dat het ze eeuwig kwalijk zal gaan. Die twee wegen, Heer. Die brede weg waarop wij alle wandelen. En waarop wij gekomen zijn door onze geboorte. Door die wijde poort. Maar ook, Heer, die enge poort. De waarachtige wedergeboorte. En die smalle weg, de weg der bekering. Waarop de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Heer, geef dat we het in alle eenvoudigheid en met priesterlijke bewogenheid in het midden van de gemeente mogen ontvouwen. En geef dat alle dingen mogen uitlopen op de eer en de roem van uw naar waarde nooit genoeg en volprezen naam. Gedenk ook aan deze gemeente, Heer, aan de kerkraad van deze gemeente, aan uw predikant. Al het ambtelijk werk wat verricht mag worden. Ach, Heer, dat het ook verricht mag worden in afhankelijkheid van u, den Heer. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat geldt toch voor het persoonlijk geestelijk leven. Maar dat geldt toch ook, Heer, voor de ambtelijke bediening in het midden van de gemeente. Schenk maar een afhankelijk leven van u, Heer. Een kinderleven. Om het zo te mogen verrichten in biddend opzien tot u, de Heer. Want als u er niet in meekomt, als u achterblijft, ach, Heer, dan zal er geen zegen achtergelaten worden. Maar als u erin meekomt, dan zal toch tot een eeuwige zegen gesteld worden, ook in het midden van dit volk. Zou u zo dan ook met ons willen zijn? En een horend en een verhorend God willen zijn. En dat enkel uit genade. Om de verdiensten van uw eigen lieve Zoon. Die gij altijd hoort en verhoort. Om Jezus wil. Amen. Psalm 107. De versen 13, 14 en 15. Hij wekt met slechts te spreken een storm in voor een oog. Dan beeft het al dan steken de golvend hoofd omhoog. Het 14e zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. De wijsheid van hen alle, hoe groot bezwijkt ervan. Het 15e hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu reist de vreugde der baren, zijn effen op Gods wil. 13, 14 en 15 van Psalm 107. Ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer, die zegene u en hij zegene uw gaven. Thank you. Gemeente, Gods kinderen die kunnen op twee manieren in de storm terechtkomen. Dat kan zijn net als Jona. Een eigen gekozen weg. God stuurde hem naar Nineveh. Maar hij wilde niet. Hij ging zijn eigen weg. En in plaats van Nineveh te gaan, ging hij naar Tarsus. En hij zocht een schip. En hij vond een schip. Zijn weg werd schijnbaar nog voorspoedig gemaakt ook. Maar toen hij eenmaal op zee was, wierp de Heere een grote wind op de zee. Jona kwam in de storm terecht. En Jona die moest tenslotte overboord. En daarin is Jona een type van Christus. Natuurlijk niet in zijn ongehoorzaamheid. Hè? Want hij is volkomen gehoorzaam geweest om die weg te gaan. Die de Vader hem van eeuwigheid heeft voorgehouden. Maar wel in zijn gewilligheid. Als hij geworpen wordt in de zee. Een type van Christus. En het is ook alleen maar mogelijk door Christus. En het geldt ook van de kerk. Dat we met onszelf overboord moeten in de storm van het leven. Om het van de Heer te mogen gaan verliezen. Maar het kan ook anders gebeuren. Dat de Heer zorgt dat zijn volk in de storm terechtkomt. Dat ze alles tegenkrijgen. Omdat hij ze nader onderwijs wil geven. Dan brengt hij ze zelf in de storm. Om ze te onderwijzen in de weg die hij met hen wil gaan. En daar willen we vanmiddag ook een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van de tekst die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen. Namelijk Marcus 6. En dan willen we stil gaan staan bij het 51ste vers, het eerste gedeelte. Dus de tekst voor vanmiddag kunt u opgetekend vinden in Marcus 6. Het 51ste vers, het eerste gedeelte. En dan lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmiddag als volgt. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde tot zover. Het gaat vanmiddag, gemeente, over de raadselachtige weg des Heren met de zijnen. De raadselachtige weg des Heren met de zijnen. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats, hij brengt ze op die weg. In de tweede plaats, hij ziet ze in die weg. En in de derde plaats, hij verlost ze uit die weg. Dus het gaat vanmiddag in de woorden van onze overdenking over de raadselachtige weg des Heren met de zijnen. Ten eerste, hij brengt ze op die weg. In de tweede plaats, hij ziet ze in die weg. In de derde plaats, hij verlost ze uit die weg. Gemeente, het verband van onze tekst bepaalt ons bij de spijziging van de 5000. De Heer Jezus met de zijne overgestoken naar de andere zijde van de zee van Tiberias of het meer van Galilea. En dat heeft hij gedaan omdat Johannes de Doper, die is onthoofd, door Herodes Antipas. En om nu met zijn discipelen te zijn in een woeste plaats. Maar het verband van de tekst leert ons dat de scharen die zagen hem heen varen en ze zijn hem gevolgd. En dan ziet de Heer Jezus, die ziet daar die scharen. En dan wordt hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Hij is immers de grote medelijdende hoge priester. Heeft een priesterlijk hart zijn, het zijn schapen die geen herder hebben. En dan gaat ze dienen. Hij gaat ze onderwijs geven als hij ons hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Gezegend onderwijs. En dan wordt het late tijd verstrijkt. Het wordt later op de dag. Het wordt namiddag. En als de discipelen dat zien, dan zeggen ze tot hem: deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat hen van u, opdat zij heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niet wat zij eten zullen. Dat is eigenlijk wat. De discipelen die gaan eigenlijk, gemeente, de Heer Jezus de weg, de les lezen. Ze gaan hem vertellen wat hij moet doen. Het wordt te laat. Hij moet de scharen van zich laten. En wat doet de Heer Jezus? Nu luistert hij naar zijn discipelen. Nee. Hij zegt tegen zijn discipelen, hij zegt, geef gij hun te eten. En wat is er nu? 5 broden, 2 visjes. Hij laat zijn discipelen die 5 broden en die 2 visjes tot hem brengen. En onder zijn zegen worden ze vermenigvuldigd. En wel zo dat er 12 volle korven zijn. Overvloed. De Heere die geeft altijd mild en overvloedig. Brood met beleg. Brood en vis. 5000 worden de dagen gespeeld. En dan heb ik het alleen over de mannen. Dan hebben we het toch niet over de vrouwen en de kinderen. Dus het is misschien wel een schade van 10.000. En dan 5 broden en slechts 2 visjes. Wat een ontzettend wonder. Is het een wonder dat de scharen eigenlijk hem willen dwingen om koning te worden? Hey, en dat is wat. Dat willen de discipelen nu net hebben. Dat hij koning wordt. En dan zullen zij aan zijn rechterhand zitten. Dan zullen zij zijn, wij zouden zeggen, zijn ministerraad vormen. Wat een vleeselijke gedachte. We lezen het heel duidelijk in het Johannes-evangelie. Daarom willen ze hem eigenlijk wel koning maken. En de discipelen die denken, nu gaat het goed. Als hij maar koning wordt. Wat een vleeselijke gedachte. Hij is toch gekomen inderdaad om koning te worden, ja. Maar door zo'n hele andere weg als dat de discipelen hebben gedacht en ook hebben verwacht. Het zou niet gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nee, het zou gaan door de weg van lijden en van sterven. Dat is de weg die de Heer moet gaan. Hij moet immers volkomen gaan voldoen aan het goddelijk recht. En dat zal hij dadelijk gaan doen. En dat is nou een weg, gemeente. Die is nou net tegen vlees en bloed in. De discipelen die hebben nog zulke vleeselijke verwachtingen aangaande het koninkrijk Gods. En wat doet de Heer Jezus nu? Stikt hij zich in die vleeselijke gedachten? Nee, juist niet. Het wordt tijd dat ze vertrekken van die plaats. De discipelen die denken nog even. En de scharen die zal hem dwingen dat hij koning wordt. En daarom heeft de Heer Jezus, die heeft zijn discipelen weggestuurd. Hij heeft ze, Marcus zegt het, hij heeft ze zelfs moeten dwingen om in het schip te gaan. O, wat waren ze graag op die plaats gebleven. Wat was het ze zoet en goed toen de Heer Jezus daar die broden vermenigvuldigde. Eerst dat gezegende onderwijs. Petrus die zal het straks zeggen. Als de Heer Jezus aan zijn discipelen vraagt, en gij lieden, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan zal hij zeggen, heen gaan. Tot wie zouden wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ze hebben dat gezegende onderwijs gehoord. Ze hebben van de broden gegeten en van de vissen die hij vermenigvuldigd had. Ze hebben uit mogen delen. Een hongerige schare werd gespijzigd. Wat was het goed om op die plaats te zijn. En dat hadden ze wel graag vast willen houden. Wat was daar een troost. Op die woeste plaats. En nu moeten ze alles gaan verlaten. Is dat u wel eens waar geweest in uw leven? Dat u zo mocht verkeren onder de prediking van Gods woord? Net als die scharen, net als die discipelen. Dat je er eigenlijk niet genoeg van kon krijgen. En dat je zo graag vast zou willen houden. Maar nu gaat de Heer, die gaat nader onderwijs geven. Kijk, gemeente, troost, dat is groot en dat wil een mens graag. Bemoedigd worden, vertroost worden onder de bediening van Gods woord. Maar weet u wat veel noodzakelijker is, hè? Dat een mens nader onderwezen wordt in de weg der zaligheid. Hoe dat de Heer nou zijn volk zalig maakt. En wat zegt dan Gods woord? Nou, Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door de gerechtigheid. Om Christus zo te mogen gaan leren kennen. En daarom, nu laat hij zijn discipelen van zich. Hij dwingt ze in het schip te gaan. Terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan. En voor hem heen te varen. Daar hebt u het, gemeente. Ze moeten voor hem uitvaren. En zo zijn ze tenslotte in het schip gegaan. Ze hadden het graag vast willen houden. Ze hadden graag op die plaats willen blijven. Want het was zo goed voor ze. En ze dachten, nu wordt hij straks koning. En nu haalt de Heer, door ze te dwingen in het schip te gaan, een streep door hun rekening. zal een hele andere weg zijn als dat zij hadden gedacht en hadden verwacht. De Heer die zegt het zelf in zijn woord. Mijn gedachten zijn hoger dan ieder gedachte. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Weet u waar de Heer op aanwerkt? De Heer die werkt maar op één ding aan. Zijn naam moet verheerlijkt worden. Zijn heerlijke deugden moeten verheerlijkt worden. En daarom zo'n gans andere weg als dat de discipelen hadden gedacht. Zulke vleeselijke gedachten. Maar de Heer Jezus die geeft er geen grond aan. Nee, in tegendeel. Hij gaat ze alle afsnijden. En nu zal na het zoete, zal het zure weer volgen. De Heer die brengt ze een weg van beproeving. Hij moet ze dwingen om in het schip te gaan. Ja, want het is al laat op de dag geworden. De nacht die is aanstaande. En de discipelen, ach, ze gingen er 's nachts zo vaak op uit, hè, om te vissen. Dat was de beste tijd om te vissen. Was het koel, dan kwamen de vissen naar de oppervlakte. Dan kon je ze goed vangen in het meer van Genezareth. Of in de zee van Tiberias. Als het overdag warm was, dan zochten de vissen de diepte op. Dus de nacht was de beste tijd om te vissen, ja. Maar als ze erop uitgingen in de nacht, dan moest de maan helder aan de hemel staan en de sterren ook. Bij een heldere hemel, ja, dan gingen ze erop uit. Maar ze hebben wel gezien. Want het waren echte vissers. Ze kenden de natuur wel. Ze hadden wel gezien dat de hemel helemaal niet helder was. Dat zo donker was. De manen, de sterren niet te zien waren. En dan juist. Dan moeten ze de zee op. De Heer Jezus moet ze dwingen om in het schip te gaan. En tenslotte zijn ze dan toch gegaan. Om over te steken naar de andere zij. En dan duurt het niet lang. Of ze komen in de storm. Terecht. Het wordt storm. De wind wakkert aan. En dat kan zo onverwachts gebeuren. Het gaat over de zee van Galilea, ligt midden tussen de bergen in. Dan komen daar van die valwinden. En dan kan het daar geducht spoken. Hoeveel schepen zijn er wel niet vergaan? Toen onverwachts de storm opstak. En de discipelen die maken het ook weer. En nu komt de storm en de wind is hun tegen. En wat gaan ze dan doen? Dan moeten de zeilen naar beneden toe. Want daar heb je dan niets aan. Als de wind je tegen is, de zeilen naar beneden toe. Want anders, dan kom je niet vooruit, maar alleen maar achteruit. En dan moeten de roeispanen die moeten worden gegrepen. Ze moeten roeien. Werken voor hun leven. En ze moeten zorgen dat de kop van het schip op de golven blijft. Want als ze dwars komen te liggen. Dan slaan ze om en dan zullen ze allemaal reddeloos in de zee verdrinken. Dus ze hebben de roeiriemen gepakt en ze zijn aan het werk gegaan. Ze werken voor hun leven. Ze zijn in de nood terechtgekomen. En ze slaan aan het roeien. En de Heer Jezus, waar is die? Hij heeft ze van zich gelaten. Elke golfslag bracht ze verder bij de Heer Jezus vandaan. Hé, wat een wonderlijke weg is dat, hè? En nu is hij de berg opgegaan. Wat gaat u er eigenlijk doen, gemeente? Op die berg, daar gaat hij bidden. Heeft hij het gebed al nodig? Dat heeft hij toch niet nodig? Hij is toch de Zoon van God? Dan heb je toch geen gebed nodig? En toch heeft hij dat nodig. Weet u waarom? Weet u wat daar nu uit blijkt? Dat hij de middelaar is. Daaruit blijkt nu, gemeente, dat hij waarachtig mens is geworden. Waarachtig en rechtvaardig mens. Hey, dat hij zijn broeders in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Zult u het goed onthouden? Mens geworden. En nu had hij als mens had hij het gebed zo nodig. Om zo'n gemeenschap te oefenen met de Vader. Hij kon dat gebed kon hij niet missen. Hey, en als hij het nu niet kon missen. Moet je over nadenken. Hij kon het missen. Hij waarachtig en rechtvaardig mens. Wat hebben wij dan nodig? Als hij het niet kan missen als borg en als middelaar. Dus als borg, als middelaar. Als de Godmens. Als de Emmanuel. Had hij het gebed zo van nodig. Had hij het zo van nodig om zijn een ogenblik af te zonderen. Waarom? Nou, om de Vader te bidden. Om zijn afhankelijkheid van de Vader te betonen. Hoe afhankelijk dat hij is, waar hij nou in dat borgwerk wat hij straks moet gaan verrichten. Dat werk wat zo zwaar zal zijn, als hij straks zal kruipen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Als hij daar de zwaarte ziet van dat borgwerk wat hij van eeuwigheid op zich heeft genomen. Dan heeft hij dat zo nodig, wat? Naar de ondersteuning van de Vader. Dat dadelijk de goddelijke natuur, de menselijke natuur zal ondersteunen. In dat ontzaglijke lijden wat dat staande is. Als het gaat ook over zijn sterven. Wat heeft hij er tegenop gezien? Omdat wij niet weten wat het is. En hij wist het volmaakt. En als God in het leven komt, gaan we er iets van verstaan wat het betekent om te moeten sterven. Maar hij wist het volmaakt. Heeft het tot de bodem toegepeild wat dat betekent. Koning, ja, dat zou die worden, inderdaad. Hem wordt gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Dat zegt hij straks. Mij is gegeven, heb u het weer, gegeven. Dan zegt u misschien, ja, maar hij is toch God, hij is toch almachtig. Hij deelt toch in de goddelijke wezenseigenschappen, dat is allemaal waar. Maar als middelaar moest het hem gegeven worden. En dat was een weg die hij moest gaan. Dat was de weg van lijden en van sterven. Zo zou hij op Golgotha de overwinning behalen. Zo zou hij straks tot koning worden gekroond. En daar waren de discipelen nu helemaal blind voor. Die wilden van heerlijkheid tot heerlijkheid voortgaan. Maar die weg van lijden en sterven. Waarvan de Heer Jezus heeft gezegd tegen die Emmausgangers, toen hij ze kwam te onderwijzen in die weg, moet de Christus niet al deze dingen leiden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Door lijden, door sterven zou hij verheerlijkt worden. Dat was de weg naar de troon. En daar waren de discipelen zo blind voor. En daarom heeft gebeden tot de Vader. Die weg zou hij moeten betreden. En ondertussen de discipelen op de zee, in de nood. De storm was hun tegen, de roeiriemen gepakt en geroeid voor haar leven. Het moet maar nood in je leven worden, gemeente. Die storm die moet daar weer maar op die zee vallen. Is dat nu wel eens waar geworden in uw leven? Op het alleronverwachts, dat het ging stormen. En dat u de wind tegen kreeg in uw leven. Of gaat alles maar voorspoedig en voor de wind. En leven we zomaar voort. Van de ene dag in de andere. Van de ene week in de andere. Verloopt ons leven zo gladjes. Dat willen we graag of niet. Dat is aangenaam voor het vlees. Maar wat is nou noodzakelijker dat we de wind een keer tegenkrijgen. Dat we in de storm terechtkomen. En als het gaat stormen, wat gebeurt er dan in het rijk van de natuur? Nou, dan wordt het onrustig. En wat gebeurt er nu als het gaat stormen in uw leven? Hé, dan komt er een heilige onrust. Hè? Als de Heer u laat zien dat je zo niet verder kan leven. Ja, want ze hebben geroeid. Waarvoor eigenlijk? Voor haar leven. Ze dachten, als we niet meer roeien, dan is het afgelopen. Dan slaat het schip dwars. En dan wordt het omkomen. Dan wordt het verdrinken. Vandaar dat ze er alles aan hebben gedaan. En weet u, als God nou in je leven komt, hè, er komt onrust. Weet u wat we dan gaan doen? Dan grijpen we allemaal naar de roeispanen. Dan gaan we allemaal roeien. Roeien voor ons leven. Dan gaat een mens die gaat proberen om op te staan in een verbroken werkverbond. Weet u dat dat komt, hè? Eenmaal zijn we goed en recht door God geschapen. Toen zijn we met heerlijke vermogens begiftigd. En toen waren wij in staat, hè, om zelf de zaligheid te verdienen. Zelf de zaligheid, nee, toen waren we geen machteloze mensen. Helemaal niet. Toen waren we niet machteloos. Toen waren we sterke helden. Toen konden we de boze wederstaan. Toen konden we zelf de zaligheid verdienen. Maar sinds wij gevallen zijn, onmachtig geworden. En dan schuilen we onszelf zo gemakkelijk achterweg. Dat doen we van nature nog niet. Dan zeggen we, ja, kan mij toch niet bekeren. Alleen als God in het leven komt, wordt anders. Dan wordt anders, ja. Dan gaan we roeien, dan gaan we onze zaligheid werken. Dan voelen we moeten God ontmoeten. En we kunnen hem niet ontmoeten. Dan gaat een mens alles doen. Om met God in orde te krijgen. Als nood wordt in het leven, als we in de storm terechtkomen, als de wind ontstegen wordt, wat? Dan grijpen we naar de roeispanen. En dan gaat de mens aan het werk. Net zoals die discipelen. Wat hebben ze geroeid? Ze hebben geroeid voor hun leven. En ze kwamen nauwelijks vooruit. En toch zijn ze ermee verder gegaan. Weet u waarom? Nou, het was Gods weg. De wind was hen tegen. Hé, wat had u meer voor de hand gelegen? Dat ze verder waren gegaan of dat ze terug waren gegaan? Wij zouden zeggen, het was toch verstandig om het schip om te keren en om terug te gaan. Want als de wind hun tegen was, dan hadden ze de wind mee. En dan waren ze zo terug. En dan waren ze zo weer bij de Heer Jezus. En toch hebben ze dat niet gedaan. Weet u waarom? Hey, het was zijn weg. En hij dwong ze. En zij heeft ze toch gewillig gemaakt om die weg te gaan. Een wonderlijke weg. Een weg waarop de Heer ze vast laat lopen. Ze blijven dus in de weg des Heren. Plotseling zijn ze daar in die storm terechtgekomen. Een zware storm. En ze moeten roeien voor hun leven. En wat is dat toch noodzakelijk, gemeente, dat we dat in ons leven gaan leren verstaan. Want wij leven in een tijd. Dan springen ze in één keer over het werkverbond heen. We leven in een tijd waarin er heel wat, mag ik het eens zo zeggen, dat bedoel ik eerbiedig hoor, geestelijke sprinkhanen zijn. Die overal maar overheen springen. Ze zijn direct in het genadeverbond. Maar gemeente, een mens die moet eerst kennis maken met het werkverbond. God is een God van orde. God brengt een mens terug in het paradijs. Ik heb u eenmaal goed en recht geschapen. Zo zijn we uit Gods handen voortgekomen. Met heerlijke vermogens begiftigd. Alles kwijtgeraakt door eigen schuld. Hé, in het paradijs konden wij God behagen. Maar nu moet de mens moeten achterkomen. En hij gaat werken vanuit de liefde van zijn hart. Dat nou onmogelijk is. Dat niet meer kan. Dat we met ons roeien. Die discipelen die kwamen nog vooruit. 5 stadien kwamen ze nog vooruit. Maar dat wij helemaal niet zachter en vooruit komen. Integendeel zelfs. Alleen maar achteruit. In de storm. Goed doet ging het ten dagen der vervolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. Dan wordt het niet beter. Dan wordt het alleen maar erger. Dan komt een mens die komt erachter. Er valt van mij helemaal niets meer te verwachten. En dat door eigen schuld. Goed geschapen. Diep gevallen. Gans verdorven. Zo zult u zelf toch moeten leren kennen. Weer wil er plaats komen. Voor het hoofd. Voor de middelaar van het genadeverbond. Want anders is er geen werk voor hem. Dan is er geen werk voor hem. Hij is de knecht des Heren. Zo wordt hij toch door Jesaja genoemd. En als de knecht des Heren gaat hij de zaligheid verdienen. Dus de kerk hier wordt zalig hoe? Met haar armen over elkaar. Een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkt volk. Moet aan het einde komen met onszelf. En dat is zo noodzakelijk. Hey, en die les wil de Heer nu aan zijn discipelen leren. Dat ze niets tot hun zaligheid kunnen doen. Geen zucht. Geen nagelschrapsel. En dat wordt geleerd op de zee. Hij gaat ze nader onderwijs geven in de weg die hij met zijn kerk komt te houden. Hij brengt ze op die weg. Ja, dat is een goede verheerlijkende weg. Dan moeten ze van alle vleeselijke gedachten worden afgebracht. Hé, weet je waar ze nou oog voor hadden? Ze hadden oog voor zijn koninklijk ambt. Maar dat werd verkeerd ingevuld, hebben we gehoord, vleeselijk. Terwijl dat gaat over een geestelijk koninkrijk. En ze waren gevangen in het net van zijn profetische bediening. Ze hadden hem leren kennen als Sion's hoogste profeet, leraar der gerechtigheid. En ze dachten, hé, en dat stuk van priesterlijk werk kunnen we wel overslaan. En daar gaat hem net om, gemeente. En dan moet er een heel mens aan. Dan gaat het op de dood aan. Dan gaat het op de onmogelijkheid aan. Dan kan het van onze kant niet meer. Dan moet het opnieuw een afgesneden zaak worden. En zo staat bij de discipelen ook. Ze zien de dood voor ogen. En de nacht die gaat maar voort en zij worstelen maar. Hé, maar weet u wat dat wonder is, hè? Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Nou is hij op die bergen. En hij ziet ze. Hij ziet ze. Hoe dat ze zich pijnigen om het schip voor te krijgen. Hij ziet ze. Ja, er zijn verklaarders die zeggen, hij was daar boven op die berg. En toen zag hij ze daar bij het maanlicht. Zag hij ze daar worstelen op de zee. Hoe dat ze pijnigden om het schip voor te krijgen. Gemeente, zou het werkelijk zo zijn? Zou hij ze zo nu hebben gezien? Weet u dat hij ze heeft gezien? Heeft ze gezien in zijn goddelijke alwetendheid? Hij ziet de zijde. Hij brengt ze niet alleen op die weg. Hij leidt ze niet alleen op die weg. Maar hij ziet ze ook. En hij ziet hoe dat ze daar worstelen. En dan is hij daar aanbidden op de berg. Hij aanbidden voor zichzelf? Voor zichzelf? Nee toch. Het gaat ook over het werk wat hij zal verrichten. Doet hij dat werk nu voor zichzelf? Dat doet hij niet voor zichzelf. Dat doet hij in de allereerste plaats voor zijn vader. Opdat zijn vaders naam verheerlijkt mag worden. Want weet u dat nou het eerste waarvoor dat Heer Jezus is gekomen? Wij denken ja om zondaren zalig te maken. Weet u dat dat komt, gemeente? Omdat wij mensen altijd maar in de allereerste plaats denken aan onszelf. Een mens die heeft altijd maar één ding op het oog, dat is zelfbehoud. Zelfbehoud. En dan willen we allemaal wel naar de hemel toe gaan. Maar nou een eerlijke weg naar de hemel toe gaan. Dat is heel wat anders. Om eerlijk zalig gemaakt te worden. Daar moet de mens voor ingewonnen worden. Daar moet de hele liefde uitstoten in het hart. Dat we zalig willen worden. Nou zoals God het wil. En dan komt God, die komt aan zijn eer. En nou is de Heer Jezus in de allereerste plaats gekomen om zijn vader te verheerlijken. Maar één ding, gemeente, en daar kan je er nooit van losmaken. Ook om zijn kerk zalig te maken. Dat is er nou net onlosmakelijk aan verbonden. Dus dat betekent dat we hier wel mogen onderscheiden. Maar nu moeten we niet gaan scheiden. Nee, die twee zaken die moeten we wel bij elkaar houden. God verheerlijkt zichzelf door zondaren zalig te maken. Daar wordt zijn eer nu door verhoogd. Daar wordt zijn naam nu door verheerlijkt. En daartoe is de Heer Jezus nu gekomen. Dus hij is gekomen om zijn vader te verheerlijken en om de kerk zalig te maken. Hé, hey, en daarin dat schip. Zijn 12 discipelen. Ja, Judas die valt daar buiten. Want dadelijk zal hij zeggen, als ze aan de andere kant zijn. En ze hem allemaal verlaat. En hij toch zijn discipelen zegt, en gij wie, wilt gij ook niet heen gaan? En Petrus zegt, Heer, tot wie zouden wij anders heen gaan? Gij hebt immers de woorden des eeuwige levens. Dan zegt hij, dan heb ik u alle 12 uitverkoren. Maar één van u is een duivel. Dan zal er nog eentje afvallen. Maar in dat schip mogen we zeggen, daar zou de levende kerk. Daar zou de kerk van Christus. Hé, dat is eigenlijk wat. De kerk in de storm. En dat is bij stilgestaan. De kerk in de storm. En daar op die berg. Daar is nou die priester aan bidden. Aan dat wat. Bidden, dat is een priesterlijk werk. Daar bidt hij voor zijn kerk. Dat is nog zo, hè. Niet op de berg. Weet u waar hij nu bidt? Hij bidt aan zijn vaders rechterhand. Hij bidt voor zijn kerk. Hij bidt in de allereerste plaats dat er zondaren mogen worden toegebracht. Die de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad. En als daar het uur van het welbehagen Gods is aangebroken. Dan bidt hij dat ze toegebracht worden. Dat ze getrokken worden vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want ze zijn duur gekocht. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbaar hartebloed. Heeft de hoogste prijs betaald die er te betalen valt. Vrijgekocht uit het geweld van de duivel. Dat heeft hij gedaan. En daarom hij eist ze op. Ze zijn zijn eigendom. Hij is het huis van de sterke binnengedrongen. Om hem van zijn vaten te ontroven. En weet u wat hij nu ook doet? Hij bidt ook voor hun bewaring. Hij zegt het, Vader, ik bid niet dat u ze wegneemt uit deze wereld. Maar dat u ze bewaart in de wereld. Dat u ze bewaart van de boze. Anders zouden ze omkomen. Hij bidt voor ze. En u ziet in die kerken. En dan moest je denken, die kokende zee. En de kerk die denkt om te komen. En maar roeien. Maar toch zijn ze veilig. Weet u waarom? Omdat hij bidt. Hij bidt voor zijn kerk. En u gaat er over één ding, gemeente. We leven in een tijd van veel kerkstrijden. En mensen kunnen er veel over praten. Maar het allervoornaamste is dat we nou een levend lidmaat mogen zijn van die ene heilige algemene christelijke kerk. Want anders dan gaan we allemaal ten onder. Dat is nou het allervoornaamste. Dat we daarnaar staan. Dat is nou dat scheepje wat daar mag zijn. Onder zijn hoede. Veilig en wel bewaard. En het wonder is, hij ziet ze. Hij bidt voor ze. Hij bidt op de berg. Hij bidt in de hemel. Voor zijn kerk, Vader, dat u ze bewaart in de wereld. Dat u ze bewaart van de boze. De schip van de kerk. Van de ware kerk. Hé, dat komt in de wereld niet om. De valse kerk die gaat in de wereld ten onder. Die kan met de wereld mee. Die praten zonde goed. Die praten alles goed. Let dan maar op. Die praten alles goed. Die gaan de zonde legaliseren. Goed praten. Maar dat kan de ware kerk nooit. Weet u waarom niet? Dat is onmogelijk, want de vreze Gods is in haar hart uitgestort. En dan praat je de zonde niet meer goed in je eigen leven. En dan praat je de zonde ook niet meer goed in het leven van een ander. En dan kan je het niet hebben als de zonde getolereerd en geaccepteerd wordt en goed gepraat wordt. Dat kan je dan niet hebben. Dat is een teken, gemeente, dat de kerk geen kerk meer is. Dat ze geen liefde meer hebben tot hun koning. Dat is ontzettend. Hey, dat hij het ten liefste in het leven heel niet voor het zeggen heeft. Maar om nu veilig te zijn in het schip van de kerk. En ze denken het wordt omkomen. En ze roeien voor hun leven. En hij bidt. En weet je wat ze nou niet kunnen? Hè? Ze kunnen het niet nalaten om te roeien. Weet je wat dat nu betekent? Hè? Kijk, als God nou in je leven komt, hier komt in de storm terecht. Dan wil je het vanuit de liefde van je hart zo graag met de Heer goed maken. Want onze zondegemeenten die maken een scheiding tussen God en tussen onze ziel. En dan krijgt een mens, dan wordt de zonde, wordt de dood voor een mens. En dan gaan we uitroepen, heen en uit, heen en uit. Dan denken we, dat is ook nooit meer zondig en dat is ook altijd voor de Heer leven. Hij is zo eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Dan ga je naar de roeiriem grijpen. Dan gaat de mens roeien. Dan ga je de zonde ga je laten en ga je haten. En dan ga je de gerechtigheid ga je naleven. Die ga je najagen. Dan ga je God zoeken met ingespannen krachten. Hé, dan hoeft de dominee niet meer te zeggen, je moet trouw naar de kerk toe komen. Dan kom je elke zondag 2 keer. En als door de weekskerk is, al zou het elke avond zijn. Dan ben je te vinden onder de verkondiging van het woord. Dan sla je geen kerkdienst meer over. Dan ben je net als Rutte. Van wie we lezen. En haar te huis blijven was weinig. Ze wilde maar op die akker zijn. Weet u waarom? Daar vielen nou aren. Daar vielen nou aren. Daar was nou rups te vinden. Daar kan je nou zoekende zielen vinden. Die vind je onder de bediening van Gods woord. Zo proberen ze te roeien. Dan hoeven je vader en moeder niet meer te zeggen tegen je. Als je naar bed toe gaat, moet je nog een stukje uit Gods woord lezen. Of de dominee op de catechisatie. Doe dat allemaal vanzelf. En dan ga je er nog wel meer bij lezen ook. Dan ga je Gods woord gaan je onderzoeken. Dan ga je dat woord aan je hart drukken. Dan wordt dat woord je lief. Dan krijg je alles lief wat van God is. Dan krijg je zijn dag lief. Dan krijg je zijn woord lief. Dan krijg je zijn volk lief. En dan willen mensen alles doen wat God wil. Vanuit de liefde tot God. Maar om er nou achter te komen met al dat roeien. Komen we er niet. Dat betekent, gemeente, ons Bijbellezen is geen grond voor de eeuwigheid. Ons bidden, het is geen grond voor de eeuwigheid. In ons kerk gaan, geen grond voor de eeuwigheid. Dan worden al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. Hey, en weet je wat dat nu is? Hè? Ik hoorde pas, wat is dat toch een geestelijke onkunde, van een kandidaat die had het woord verkondigd. En die had het over de moorman. En hij zei, die moorman die zat daar te lezen in Gods woord. En dan moest die man, die moest erachter komen. Hij kon lezen in Gods woord in die rol van Jesaja dat hij met al zijn Bijbel lezen de hemel niet kon verdienen. En er was een vrouw onder zijn gehoor. En die stond er wat negatief tegenover. Die dacht, ik ga met die kandidaat ook maar eens een keer luisteren. En die had er kinderen bij haar. En die kinderen hadden gezegd tegen haar, nou ma, we hebben het gehoord, hè? We hoeven niet meer naar de kerk toe te gaan. En Bijbel lezen is ook niet nodig. Nee, gemeente, dat bedoelen we toch niet. Dat is verkeerd verstaan. Die kandidaat bedoelde het goed. Heeft geprobeerd om uit te leggen, maar de mensen luisteren maar half. Ze zitten weer te slapen in de kerk als ze luisteren. Soms denk ik wel, je kan de grootste ketterijen verkondigen, ze horen toch niet. Maar die kandidaat probeerde ze duidelijk te maken. Het is wel de weg, maar niet de grond. Begrijpt u het? Het is wel de weg, onthoud het goed, maar niet de grond. Dus, een kind van God gaat leren. Een godsdienstig mens wordt er wat mee, hoor. Mijn Bijbel lezen, mijn bidden, mijn kerkgang, dat is geen opstelsommetje. Dat hoor je als op een begraafplaats. Hij ging altijd zo trouw naar de kerk. Hij was altijd zo trouw in Gods woord. En het was een ernstige man of vrouw. Conclusie. Het zit wel goed. Ja, maar zo is het niet. De levende kerk die leert juist. Daar ligt de grond nu helemaal niet in. Maar het is wel de weg die de Heer houdt. Waar het dan blijkt. Nou, die discipelen die zijn er niet mee opgehouden. Dat konden zo niet. Hé, zo iemand kan niet ophouden met bidden, kerk gaan, Bijbel lezen, kan hij niet meer ophouden. Maar hij vindt er het leven niet in. Hij voelt, daar kom ik niet mee vooruit. Er is wat anders nodig in mijn leven. Hey, en daar wil de Heer zijn discipel en heel zijn kerk nu in onderwijzen. Zo zal het niet gaan. Het moet door een andere weg gaan. Er is een andere grond. Hey, wie is dan de grond der zaligheid? Nou, dat is Christus zelf. Hey, maar dat moet nu wel geleerd worden. We moeten alleen het werkverbond is verbroken. Van die kant zal het nooit meer gaan. Het wordt een weg waarin de Heer alles gaat afsnijden. Het wordt net als die door de doodsbeenderen. Weet u wat die zeiden? Die ballingen daar, in dat verre Babel, ze kwamen in de schuld voor de Heer. Maar ze gingen zichzelf leren kennen als door de doodsbeenderen. Ze zeiden, al onze verwachtingen, die zijn afgesneden. Hey, en wat doet de Heer nu met zijn discipelen daar op de zee? Het wordt een afgesneden zaak. Hij laat ze worstelen, uur na uur. Hij laat een hoop, laat die hoog opklimmen. Want dan is het omtrent de vierde nachtwaken. Nou werd de nacht, die werd in vier gedeelten ingedeeld van allemaal 3 uur. Dus dat betekent dat ze al uren en uren aan het worstelen zijn op de zee. De vierde nachtwaken, de laatste nachtwaken, de morgennachtwaken. Hey, en dan gaat de Heer Jezus, die gaat de zee op. Dan gaat hij de zeilen gaat hij verlossen uit de nood waar hij zichzelf in heeft gebracht. En dat is nou zijn weg. Dat is nou zijn weg. Dus hij brengt de zeilen in de nood. Hij ziet ze in de nood. Hij bidt ervoor dat ze niet omkomen. Maar hij gaat ze ook verlossen. Dat is onze vierde gedachte, maar we gaan eerst zingen van Psalm 46 en daarvan derde zangvers. Psalm 46, vers 3. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46 en daarvan het derde vers. Gemeente, onze derde gedachte, hij verlost ze uit die weg. Die weg waar hij ze zelf heen gebracht heeft. En waarop hij ze ziet. En hij bidt voor ze. Want anders dan waren ze omgekomen. Hij bidt voor zijn kerk. De kerk in de storm op de wereldzee, ja. Want de zee wordt in Gods woord vaak vergeleken bij de wereld. De zee is altijd in beweging. Zo is deze wereld altijd rusteloos, altijd in beweging. Nooit rust. Nooit rust. Er is maar één volk wat rust heeft. Er blijft dan een rust over voor het volk van God en die mogen rust vinden, weet u waar. Daar waar de Vader zelf heeft rust gevonden. In het volbrachte werk van zijn eigen lieve zoon. Op Golgotha. Daar is de hitte van Gods toorn gestild. Daar is een gramschap tegen de zonde geblust. En daartoe is Christus nu gekomen. En dat wil deze discipelen leren. Want dus de vierde nachtwaken, de nood is hoog geklommen. Luther die zegt, God laat zijn volk wel drinken, maar hij laat ze niet verzinken. Hij laat ze wel zinken, maar hij laat ze niet verdrinken. De nood klimt hoog. Ze komen aan het einde met alles van zichzelf. Nu wordt het tegen de vierde nachtwaken. Weet u wat dat betekent? De dag is aanstaande. En dan is de nacht is zo koud en zo donker. En dan komt hij. En wat doet hij dan? Dan daalt hij van de berg af. En dan zet hij zijn voeten. Zet hij op het water van de zee van Galilea. Zo onstuimig. Heeft hij dan eerst niet die zee getemd, de wind gestild? Nee. Hij wandelt op de golven, te midden van die woeste baren. Wat blijkt hierin zijn goddelijke almacht. En zijn discipelen hebben het niet verstaan. Ze hebben het teken van de broden, hebben ze niet verstaan. Want er staat, er hart was hard. Dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat onbekeerde mensen waren. Mag ik nooit zeggen. Die zijn er ook, die zeggen, ja, die discipelen die waren onbekeerd. En die zijn bij Pasen pas bekeerd. Dat is natuurlijk onzin. Dat waren bekeerde mensen. Echt waar. Alleen, weet u, ze waren nog zo blind voor het priestelijk werk van de Heer Jezus. Ze waren zo blind voor die weg die hij moest gaan om de zaligheid te verwerven. Ze waren er blind voor dat ze nou met een geopenbaarde middelaar de dood in zouden moeten gaan om een rijkere Jezus terug te krijgen. Een toegepaste Christus voor haar hart. Dat ze met Thomas konden getuigen, mijn Heren en mijn God. Daar waren ze inderdaad nog blind voor, maar het waren wel bekeerde mensen. Ze waren geleid op de weg des levens, denk erom. En de Heer Jezus die brengt ze daar in die storm, om ze nou die weg te leren die hij met ze gaat houden. Want hij is op de zee gestapt. Hij gaat de storm in. Hij gaat de storm in. En zo wandelt hij naar dat schip. Hey, dat hadden ze toch kunnen. Dat hadden ze toch kunnen weten. Want hij heeft ze vooruit gestuurd. Dat hij zou komen. Dat hij ze niet om zou laten komen. Maar wat zijn ze hart van hart. Dat betekent. Nou wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen die Emmausgangers. Traag om te geloven. Om te geloven wat hij ze, waarin hij ze heeft onderwezen. Want heeft ze als profeet onderwezen in de weg der zaligheid. En toch. Ze hebben het niet verstaan. Ja, straks zal die geest worden uitgestort. Hè? En die zal ze leren en indachtig maken, zegt hij, al datgene wat ik u tot u gesproken heb. Dan zal de Heer die zal licht geven over zijn eigen woord. En dan zijn er mensen die zeggen, dat is helemaal niet waar, jongen. Hé, dat is helemaal niet waar. Dat zou dus betekenen dat wat de discipelen toen moesten leren, dat de kerk dat van vandaag nog moet leren. Dat is toch niet waar? Dat is toch niet waar, want wij weten toch. Hij is de kruisdood gestorven. Hij is het graf ingegaan. Hij is van de doden opgestaan. Heeft hij de Heilige Geest uitgestort. We weten het allemaal. Hé, maar zouden de discipelen dat dan niet weten? Die weg die de Heer met zijn kerk houdt. Zou ze daar nog niks van af weten? Echt niet. Hé, wat gaat hij dan dadelijk doen met die Emmausgangers? Gaat hij ze dan wat nieuws vertellen? Nee toch? Dan neemt hij de schriften. En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten. Hé, dus het Oude Testament. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ja, vol van Christus, vol van zijn borgwerk. En de discipelen hebben het niet verstaan. En dan zal de kerk van nu, die zal het veel beter weten. Die weet het beter dan de discipelen, nee gemeente. Dat is nou nog de weg die de Heer houdt bij zijn kerk. Kijk, hij is een God van orde. Hij bekeert zijn volk ordelijk. Ze gaan hem eerst leren kennen in zijn profetische bediening. En wat zijn ze dan nog blind voor zijn borgwerk? Dat hij nou de dood moet ingaan. Dat ze nou met alles van zichzelf aan een einde moeten komen. Dat ze niet alleen afgesneden moeten worden van de zonde van de wereld. Maar ook van de werk. En ook van de leven. En dat gaat hij zijn kerk nu leren. De dood voor ogen. De dood verdient. Maar dan komt hij. Hé, en wonderlijke. Kennen ze hem dan? Dan gaat hij, het schip gaat hij voorbij. Kennen ze hem dan? Zeggen ze, daar gaat hij. Hij is er. Nee. En ze hebben met hem rondgewandeld. Ze kennen hem toch? En hij wandelt daar op de golven. Ze kennen hem niet. Ze worden zelf beangst. Ze worden zeer bevreesd. Want ze zijn zo bijgelovig. Ze denken, het is een spooksel en hij moet sterven. Nu wordt het werkelijk sterven. Nu wordt het omkomen. Hij gaat voorbij. Dus niet alleen ongeloof, kleingeloof. Nee, ook bijgeloof. Een spooksel. En ze schreeuwen het uit van angst. En dan zegt hij. Wees welgemoed. Maar de moed zou je toch in de schoenen zinken of niet? Als je zoiets meemaakt. Wees welgemoed, ik ben het. Dat kan hij zeggen. Vrees niet. Waarom? Nou is hij God. Ze hebben niet gelet op dat teken van de broden. Want haar hart was verhard. Ja, haar hart was verhard. Ze hebben het niet verstaan. Hij is God, hij is almachtig. Hij kan de dood overwinnen. Hey, straks gaat dat waar worden, gaat hij de dood sterven en dan denken ze nou is alles afgelopen. Dat dachten die emmersgangers ook. Hè? Die zeiden, en wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Ja, inderdaad, hij zou Israël verlossen. Niet van het juk van die gehate Romeinen. Weet u waarvan verlossen? Van het zwaarste juk wat er is. Kent u dat juk in uw leven? Het juk van de zonde. Dat is een zware last. Hey, is dat voor u wel eens een ondraaglijke last geworden in uw leven? Dan ga je zien dat nou de zwaarste last die er is. Om daar nou van verlost te worden. En nou gaat hij zijn kerk verlossen. Dan weet u wel wat er gebeurt. En Marcus die zwijgt daarover. Maar Matthäus die zegt het wel. Petrus die zegt. Heren. Als u indien gij het zijt. Gebied mij tot u te komen op de golven. En dan stapt hij zo overboord. Hè? En dan wandelt hij naar de Heer Jezus. En zit hij op de golven en begint hij neder te zinken. Marcus zwijgt daarover. Weet u dat dat komt? Nou, heel eenvoudig. Omdat Marcus heeft zijn evangelie opgetekend uit de mond van Petrus. En dat heeft Petrus toch maar eventjes verzwegen. Ja, dan moet u maar eens lezen wat er staat in de Petrusbrief. Hè? Dan zegt Petrus, je krijgt de groeten ook van Marcus. En Marcus die is bij mij in Babylon. En Babylon, dat is Rome. Petrus en Marcus, die zijn samen in Rome geweest. En daar zal Petrus aan Marcus hebben verteld wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat heeft hij opgetekend. En de sporen daarvan zijn duidelijk te vinden in het Marcus evangelie. En daarom heeft hij gezwegen over dat wandel op zee. En wij willen er ook aan voorbij gaan. Maar alleen dit, als hij in het schip komt, dan gaat het gebeuren. Als hij in het schip komt, dan wordt de wind gestild. Dan worden ze verlost. Hey, dat is wat gemeente. Hij heeft ze een troost gegeven. Troost in de storm. Hij heeft het gezegd. Vrees niet. Ik ben het. Wees welgemoed. Ik ben gekomen om u te verlossen. En dat wordt uw werkelijkheid. Zodra hij in het schip komt gemeente. Dan stilt de storm. En ze kenden hem niet. Hij moest zich opnieuw aan hen openbaren. Weet u wat dat betekent hè? Nou, elke weldaad die de kerk beleefde, moet hij zich opnieuw openbaren. Dat moet straks ook weer gaan gebeuren. Wanneer? Als hij uit de doden is opgestaan. Hé, aan de zee van Tiberias. Kennen ze hem dan? Nee. Dan is het Johannes die hem als eerste kent. En die zegt, het is de Heere. Petrus is er blind voor. Dat betekent, de kerk moet hem telkens maar weer gaan leren kennen. In de weldaden die hij voor zijn kerk heeft verworven. En daar gaat altijd, onthoud dat goed, een afsnijding aan vooraf. Dat is onmogelijk van s mensen zijn. Dan laat de Heere de mens weer vastlopen. Laat hij zijn kerk weer omkomen. Tenminste, dat menen ze. Maar als ze menen om te komen, dan komt hij. Dan komt hij wandelende op de golven. En als hij in het schip komt, dan alleen bedaart de storm. Hé, hoe dat nou komt? Hoe dat nu komt? Nou, omdat die storm door hem is uitgevoerd. Hij kan de zee maken rimpeloos. De zee van de toren van God. En dat heeft hij gedaan op Golgotha. Toen zijn al de baren en al de golven van de toren van God over de borg heen gegaan. Toen heeft hij daar gehangen in die 3-urige duisternis. Toen hing hij daar in dat goddelijke gericht. Hey, toen is hij in het goddelijk gericht geweest. Opdat hij in het goddelijk gericht zou zeggen tegen de Vader. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Verzoening door voldoening. Doordat hij daar volkomen heeft voldaan aan het goddelijke recht. En doordat hij het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De deugden God zijn verheerlijkt. En de kerk is gezadigd. En daardoor kan het nu alleen. En dat is een raadselachtige, dat is een wonderlijke weg. En daar leidt hier zijn kerk nog steeds in. Nog steeds in. En daarom, weet je wat Gods kinderen nodig hebben? Onderwijs. Onderwijs. Onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. En dat is nou maar de vraag. Hè? Hebben we nou onderwijs nodig? Kijk, troost willen we allemaal wel hebben, of niet? Troost willen we wel hebben. Maar onderwijs. En dan worden we onderwezen in een weg die niet naar vlees is. Tegen vlees en bloed. Maar dan moet een mens moet er helemaal buiten vallen. Met al zijn roeien. Met al zijn werken. En dan gaat het alleen maar om dat werk van hem. We hebben het gehoord. Het gaat niet buiten de middellijke weg om. Het gaat niet buiten het kerk gaan om. Het gaat niet buiten het Bijbel lezen om. Niet buiten het bidden om. Maar begrijp je. De enige grond der zaligheid is hij. Die de storm heeft bedaard. Omdat hij zelf in de storm is geweest. En gemeente, weet je waar het nu op aankomt? Hè? Er waren vele scheepjes op die zee. En er zijn er heel wat vergaan. Hè? Of dat er in die nacht ook veel zijn vergaan, daar zwijgt Gods woord over. Maar er zijn heel wat schepen vergaan. Door de storm daar. Het kon daar zo geducht spoken. Maar één scheepje kan nooit vergaan. En weet je wat nu zo noodzakelijk is? Hè? Dat we door genade in dat ene scheepje mogen zijn. Dat we door genade een levend lidmaat mogen zijn of worden van de kerk van Christus. Een levend lidmaat. Hey, en weet je wat levende mensen doen? Hetzelfde als levende vissen doen. Een dode vis, je kent dat wel. Die drijft zo met de stroom mee. Maar een levende vis die zwemt er tegenin. En dat is nou het kenmerk. De ware kerken. Dat is een strijdende kerk. En daarom nogmaals gemeente, dan kan je de zonde niet meer goed praten. Dat gebeurt veel te veel. En ook helemaal in andere kerkverbanden te wijzen, dat gebeurt bij ons net zo goed. Dat zit in een mens. Dat hebben we zo ontzettend graag. Een mens heeft graag de ruimte. De brede weg. Maar weet u wat u zo nodig is om op die smalle weg gebracht te worden? Waarop de rechtvaardige leert, het is een nauwelijks zalig worden. Want we hebben het vanmorgen ook gezegd. Als van de kerk af moest hangen, werd het niet eentje zelf. Maar nu hangt het niet van de kerk af. We hebben een biddende hoge priester in de hemel. En daar hangt dan alles van af. En zijn werk is een volmaakt werk. En hij maakt zijn kerk zalig. Dus niet omdat wij het willen. Maar omdat God het wil. Opdat er geen vlees zou worden voor God. En opdat het zou zijn. Het is alleen door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heere, u bracht ons ook aan de middaguren van deze dag weer samen. We mochten een ogenblik nadenken, Heere, over uw kerk op de wereld zijn. Veilig en wel bewaard, omdat u voor ze bidt, Heere. En daar komt u maar op uit. Of dat we besloten mogen liggen in die voorbeden van die grote hoge priester, die het werk volkomen heeft volbracht op Golgotha. En om daar nu ook persoonlijk deel aan te mogen hebben of krijgen. En om dat ook nu door genade te mogen weten. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heer, zou u een stille naprediker willen zijn van uw woord. Al het zondigheden in spreken en luisteren, vergeef het nog genadiglijk. En wil ons zo nog een horend en een verhorend God zijn. En dat enkel en alleen op de kruis en zoekverdiensten van uw eigen lieve zoon. Altijd hoort en verhoort en die aan uw rechterhand bidt voor overtreders op Jezus wil. Amen. Psalm 52 vers 7 is de slotzang. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. En wat er verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.